Ja, de maan, ja. Ja. Goedemorgen allemaal. Morgen beginnen de vijf avonden en Simon gaat wat zeggen daarover.
Goedemorgen allemaal. Morgen zal dus de eerste avond doorgaan van de vijf avonden. Het is voor mensen die dat het geloof nog niet kennen, vrienden, familie, kennissen, en die dat er wat meer over willen weten. Ook mensen die nog niet hebben besloten om de Heer te volgen, mogen ook altijd eens komen horen. Wout zal meer vertellen over van alle vragen. En die zal ook antwoorden geven op verschillende vragen over het leven. En je bent allemaal van harte welkom. Liefst degenen die daar nog niet geloven natuurlijk. Degenen die dat er iemand weten, die dat komt, misschien even informeren dat hem er goed geraakt. Anders kunnen wij misschien nog wel voor iets zorgen. Voor wat vervoer of zo. Dat ze toch zich welkom mogen voelen ook bij ons. En wilt iedereen nog bidden. Ook voor de mensen die dat de avonden gaan volgen. Dat ze toch met een open hart mogen komen. Dat ze ja, echt voor de Heer mogen openstaan. En Wout zal dan verder ook nog dingen vertellen die dat zeker tot de harten zullen spreken. Dus morgen begint hem om 8 uur en dat zal doorgaan bij Geert. En meer informatie kunnen ook bij mij terecht, bij Wout, Geert of Noemi. Dus voilà, dat was het.
Bedankt. We zijn op zijn minst al met 18, maar het kan nog meer worden. En, dus echt biddend achter ons staan, zodat we veel mogen betekenen. Dit prachtige bloemstuk, ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar dat doet er allemaal niet zo toe. Alhoewel, degene die het gemaakt heeft, bedankt. Echte herfst, indrukwekkend mooi, waar je heel veel van geniet. Alleen, ja, we gaan het nog over de aarde vat hebben. Dit is een beetje te mooi vat. Maar ja, dat is nu helemaal eigen aan kunstenaars. Die maken alles mooi. Ik wil een getuigenis nu doorgeven vanuit de Bijbel over alles wat we de afgelopen weken gezien hebben. Over een schat in aardevaten van iemand die dat op een indrukwekkende wijze uiteenzet in zijn psalm. En we gaan lezen psalm 73. Als u die psalm open houdt, dan zal ik u stap voor stap leiden hoe deze man, Asaf... Asaf was een geen kleine jongen. Asaf was in de tijden van koning David was hij de man die de tempelzangen leidde. Samen, hij was de tweede. En hij was een groot muzikus. Hij dichtte ook de liederen. Dus er staan er ook 73 tot 89 psalmen zijn van Asaf. Of zijn aan hem opgedragen. En hij was dus een hele grote man Gods, die dagelijks in de tempel was, dagelijks zong, muziek maakte, lof, prees. En hij vertelt op een prachtige wijze wat er met zijn leven gebeurde. En hoe hij in het leven totaal van streek raakte, toen het aardevat bij hem alle aandacht trok. En hoe hij totaal als man Gods in nood raakte. En hij geeft een zuivere analyse. Dus we gaan echt zielsonderzoek doen vanmorgen. Kijken waar wij staan en of we daar iets van begrepen hebben van dit geestelijk leven. Hij begint in psalm 73 te zeggen: waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. En hij zegt, mijn belijdenis is dat God goed is. Maar er zijn tijden geweest dat ik dat niet vond. Toen was ik niet rein van hart. Rein in de Bijbel betekent puur, single-minded, op één doel gericht. Ik geef wel eens het voorbeeld van een klein kind dat in de eerste studiejaar zit en leert schrijven en dan een briefje schrijft naar de juffrouw die in het ziekenhuis ligt. Maar u weet hoe die kinderen zijn, die zijn helemaal weg van de juffrouw of van de meester, daar zijn ze verliefd ook bijna. En ze zijn zo verdrietig dat de juffrouw in het ziekenhuis ligt. En zo'n kind, in januari zo, heeft hij al wat leren schrijven, schrijft een briefje. Juffrouw, ik hou van je en kom snel terug. En in elk woord zit een fout. Heel de zinsbouw is krom en scheef. En toch is dit een rein briefje. Dit is een volmaakt briefje in Gods ogen. Omdat het puur is. Omdat het de liefde uitstraalt. Omdat het dat kind is gericht op dat ene doel. En zo is dat ook met ons zo. Wij maken geweldig veel fouten. Maar reinheid betekent waar ben je mee bezig in gedachten. En hij zegt, God is goed. En het is een heel belangrijke les dat hij die psalm pas schrijft wanneer hij uit zijn nood is. En hij begint niet over God allerlei vragen te stellen. Hij begint niet in de gemeente God in vraag te stellen zelfs. Maar nu is zijn hart rein. En hij zegt, ik ga je getuigenis geven. En dan zegt hij, maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijna was ik in problemen geraakt. Bijna waren mijn schreden uitgeleden. Hij zegt, er is een periode in mijn leven geweest dat het helemaal verkeerd ging. Ik stond wel in de tempel. Ik gaf wel leiding aan de muziek. En het was mooi. Ik kreeg schouderklopjes. Maar zegt hij, in mijn hart ging het helemaal verkeerd. Want, zegt hij, ik ben afgunstig op de hoogmoedige. Toen ik de voorspoed van de goddelozen zag. Hij zegt, wat er gebeurde met mij is dit. Ineens, zegt hij, in die tempel waar alles uitstraalt van de heerlijkheid van de Heer, dat vervaagde en ik ging ineens letten op het aardevat van alle mensen. En ik ontdekte daar iets wat mijn hart diep trof en waar ik helemaal verstreek van raakte. Hij zegt, ik werd afgunstig, ik werd jaloers op hoogmoedigen. Want ik zag dat de goddelozen voorspoed hadden. Ze reden in een Ferrari. En ze hadden een geweldige keuken. En ze hadden schitterende kleren. En ze hadden prachtige sieraden. En ik was helemaal weg van die persoon. Ik ben helemaal geobsedeerd door het aardevat, zegt hij. En dan zegt hij, ja, en er gebeurde iets heel moeilijks met mij. Ineens ging ik daarop letten. Ik werd helemaal geobsedeerd daardoor. Ik wilde alles weten. En alle details kwamen op mij af. Zegt hij ook, want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. Hij bestudeerde dat allemaal. In de kwelling van de sterveling delen zij niet. En met andere mensen werden zij geplaagd. En misschien is dat wel zo, een periode in je leven. Dat je kind van God bent, je herinnert je toen je tot geloof kwam. En ineens kom je in een periode in de gemeente dat mensen je irriteren. En je ziet ze lopen en dan zeg je, allee, toch moet je ook zien lopen. Poppenkast. Of je zegt, je moet kijken, ik weet wel anders. En heel je hart is gericht op die andere mensen, op hun uiterlijk. Zoals deze man. Hij was in de tempel, hij gaf leiding aan die prachtige instrumenten die David allemaal had georganiseerd, die koren. En er kwamen duizenden mensen. En hij deed zijn job. Maar hij was niet meer gericht op de Heere God. Hij was gericht op al die mensen, op zijn eer. En hij zag dat de goddelozen heel de week bezig waren met allerlei dingen. Zondags dan in de tempel kwamen of met de Sabbat. Of als een offer te brengen. Hij zag hun hypocrisie. En hij raakte compleet in de war. In zijn binnenste. En elk detail zag hij. Hij observeerde het. En hij zag God niet meer. Waar hij elke dag mee bezig was. En dan zegt hij. Trots. Daarom is trots hun sieraad. Hun halssieraad. Hun geweld omhult hun als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeelding van hun hart loopt over. Moet je ze zien lopen daar. Ze doen net alsof. Het zijn toneelspelers. Zij spotten en boosaardig spreken zij zijn verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Ze zetten een mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op de aarde. We hebben een grote mond. En ze dienen God niet. En het gaat hun allemaal voor de wind. En ik dien de Heere, zegt hij. En ik zit in moeilijkheden. En hij vergeleek zijn aardevat met het aardevat van anderen. En hij wordt jaloers, verteerd door jaloersheid. Ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt, dat je verteerd bent door jaloersheid. Ik heb dat gehad op de Bijbelschool. Ik was 27 toen ik naar de Bijbelschool ging. We hadden ons huis verkocht. We hadden geen inkomen. We hadden een grote stap in geloof gedaan. Maar God had gesproken. En dat was ons genoeg. Maar op de Bijbelschool kwam ik compleet in de knoei. Ik twijfelde eraan. Ik had al mijn schepen verbrand. En er was in de Bijbelschool iemand, in mijn klas, iemand die heel bekwaam was. En ik raak compleet jaloers. En als hij in de les staat, goh, ik zat verteerd, al mijn energie moest ik gebruiken om mij in controle te houden. En er was een geweldige nood, zoals Asaf. En dan wordt het zwart voor je ogen, vooral bij mij toen, want ik was verantwoordelijk, ik had al 3 kinderen. En dan dacht ik, dat gaat helemaal verkeerd. Ik moet stoppen, ik moet wegwezen. Maar waar moet ik heen? Ik kon niet meer. Maar ik was de Heere God kwijt. En deze psalm heeft mij toen indrukwekkend geholpen. En daar staat hij, gaat hij verder. Daarom wendt zijn volk zich daarheen. Hij zegt dan, en er is nog wat, zegt hij. Ik ben in de tempel en ik dien de Heere. En ik geef leiding aan de koren en aan de prachtige instrumenten. Aan het hele orkest. Hij zegt, maar ik zie iets verschrikkelijks. Die goddelozen, die hebben zo'n aantrekkingskracht. Veel meer dan ik ooit kan doen. En daarom wens ik het volk daarheen. Het volk gaat naar die goddelozen toe. En naar die Ferraris, naar die grote keukens. En naar die weelden, die halssieraden. En ik zie dat ze geestelijk niet meer groeien. En ik zie dat ze mopperen en niet de schat zien dat die tabernakel, dat die tempel in ons midden staat en dat God in ons midden woont. Maar ze zijn de hele dag met andere dingen bezig. En Asaf, die in de tempel dienst deed, die wordt daar helemaal gek van. En zijn bediening raakt compleet ontmoedigd. Nou, wij hadden gisteren een algemene vergadering van het VEG en ik ben daar voorzitter van en dan... En dan praat je met elkaar. En er zijn gemeentes die door geweldige diepe dalen gaan. Waar niets, maar dan ook niets meer van het karakter van Jezus zichtbaar is. Maar enkel opstand. En de verschrikkelijkste woorden naar elkaar gesmeten worden. Ja. Is dat troost? Ja. Er staat, en als water in overvloed wordt het door hen geslorpt. En die Asaf die God wilde dienen, die verlangde naar een opwekking. En die zei, maar ik zie dat het volk weggetrokken wordt uit de tempel. En die wordt getrokken naar die goddelozen. En hij was daar compleet door geobsedeerd. Zij zeggen, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ze praten echt in hoogmoed naar God en zeggen, God, gij weet dat toch niet. Wij leven hier op aarde in het hier en nu. Gij kijkt niet naar ons, wij doen wat wij willen. En zegt hij, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. En dan heeft hij dat aardevat van de goddelozen compleet bestudeerd. En nu begint hij zijn eigen leven te bestuderen. En dan zegt hij, en ik zal eens zeggen wie ik ben. En dan zegt hij, maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Hij zegt, ik heb in de tempel altijd de Heere gediend. Ik was altijd op tijd. Ik heb altijd de koren met enthousiasme God laten prijzen. En dan zegt hij, maar allemaal tevergeefs. Want mijn leven is een duister leven. Ik heb geen vreugde meer. Ik ben jaloers. Ik moet afrekenen met ernstige zonden in mij. En ik krijg hier geen vat op. En ik heb gelijk. En hij zegt, tevergeefs is het de Heere te dienen. Doe het niet meer. Oh, ik heb dat wel keren meegemaakt. Ik was een keer in Genk en we hadden een Bijbelstudie daar. En ik kwam daar niet uit. En ik heb toen tot midden in de nacht gewerkt. En ik was er zo blij mee dat ik het klaar had gekregen. En ik was zelfs zo getroffen door de inhoud. En toen de dag daarna gingen wij Bijbelstudie. Ik had dat netjes op papier gezet allemaal. En op de stoelen gelegd. Maar ik was van streek. Ik was in een periode waarin ik niet met God wandelde. En waar ik lette op cijfers en allerlei dingen. En ik had het aantal papieren geteld dat ik uitgedeeld had. En dat waren er 76. En toen de Bijbelstudie gedaan was, heb ik het opnieuw geteld. En dat waren er 73. En ik ben naar huis gegaan, ik ben de hele nacht wakker gelegen en in opstand geweest naar God. Ik zeg, God, ik stop ermee. Dit is het einde van het verhaal. En ik was boos. Zoals hier staat, maar tevergeefs, ik heb mijn hart rein gehouden. Tevergeefs doe ik het werk, Heere God. Men luistert toch niet. En dat kan een situatie zijn. Als je zo dicht in het heiligdom staat, als Asaf. En dat zegt hij dan, ja. Hij zegt, de ganse dag word ik daardoor geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. En als je in zo'n situatie zit, dan is die nood er elk moment van de dag. En dan begint hij te zeggen, indien ik gezegd had, ik zal aldus spreken, zie dan waar ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Hij zegt, maar ik weet het wel, nooit zal ik daarover praten. Niemand van de koren wist dat, hoe mijn ziel was. Niemand, want ik speelde prachtig toneel. Ik hield het allemaal in controle. En ik was een man die kon werken, omdat ik ervaring had. En ik kon tonen, ook al was ik zo van streek van binnen, alsof ik de meest glorieuze kind van God was. Ik kon dat gewoon prachtig in elkaar. Ik wist welke handelingen ik moest doen. Welke hand ik moest naar voren doen. Hoe ik moest buigen. En ik wist alles. En niemand merkte bij mij dat ik in problemen zat. Hij zegt, want ja, dat wist ik ook wel. Ik heb dat ook nooit gezegd. Want ik was in het heiligdom. Maar zegt hij, uiterlijk was ik prachtig. En ik kreeg schouderklopjes van David, als hij er was. Maar binnen was ik ver van God. Ik had geen relatie met God. En ik werd helemaal geobsedeerd door het aardevat. Mijn aardevat, dat heel de nacht tobde, want dan gaat hij verder. Ik tobde erover om het te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. De hele dag was ik daarmee bezig, zegt hij. En ik heb in die periode, bij wijze van spreken, enkel maar de koren gezongen die we van buiten kenden. Want een nieuw, dat lukte niet. En dat was ik in nood. En dan zegt hij iets heel interessants. Dan zegt hij, totdat, zegt hij. Er gebeurde iets in mij, was indrukwekkend, zegt hij. Totdat. En hij zegt eigenlijk dit, hij zegt, ik kwam elke dag in het heiligdom. Elke dag heb ik de koren geleid en de trompetten laten schallen. Maar ik kwam nooit in het heiligdom. Want ik was enkel maar in dat uiterlijke heiligdom. En ik was formeel. Maar hij zegt, ineens kwam ik in Gods heiligdom. Toen ik daar binnen ging, zegt hij. Toen gebeurde er iets met mij. En wat gebeurde er dan? God toonde mij de schat in mijn aardevat. Hij zegt, en toen veranderde mijn leven. Hij zegt, totdat ik in Gods heiligdom en ik op een einde let. Hij zegt, toen ging ik niet op het aardevat kijken, maar toen ging ik op het binnenste kijken. En toen ontdekte ik waar de goddeloosheid heen leidt. Hij zegt, en toen schrok ik me wild. Toen raakte ik in paniek. Hij zegt, want ik lette op het einde. Waar leidt dat heen? En dan zegt hij, waarlijk, gij stelt hen op glibberig pad. Ze zitten op een glibberig pad. Ze zitten op een
een glijbaan naar beneden. En ze stortte in puin. En dan zegt hij, ja, oh, en bij mij is er een anker. Bij mij is er een rots. Bij mij is er een schuilplaats. En ineens zag hij dat plaatje. En zijn leven wordt overstroomd met de vreugde des Heren. Wat is dat geweldig. Hij ontdekte dat hij een schat had in aardevaten. Waren de goddelozen weg? Waren de Ferraris weg? Waren de keukens weg? Waren de halssieraden weg? Nee. Uiterlijk niets veranderd. Niets. Alleen innerlijk. Hij had God ontmoet. Wauw. Dat was geweldig. En dan zegt hij, hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Ze hebben geen uitzicht. Zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen. Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaat gij als gij opwaakt hun beeld. Heer, het is als een droom, die mensen. En ze hebben geen houvast. Wat een ontdekking in het heiligdom. Ja, ik wil een beetje stoppen met dat spreken over dat aardevat, maar dat lukt me eigenlijk niet. Dus volgende week moet ik daar of volgende keer nog een keer over praten. Want in dat heiligdom komen, wat ontdekte hij daar nu eigenlijk? Wat doet dat nu toch in je leven? Als je in het heiligdom komt. Ben je daar wel eens geweest? In dat heiligdom. En daar God ontmoeten. Mozes was 40 jaar in Egypte. Had de beste spijzen van de wereld toen de tijd. De geweldigste aanzien van de farao. Farao's zoon. Een machtig strijder. En zijn aardevat was volmaakt. En toen lette hij op het einde, staat. En toen stortte zijn leven in elkaar. En toen zegt hij, ik wil niet meer met dit volk van Egypte één zijn. Ik wil dat volk dat verdrukt wordt, dat in de Nijl geworpen wordt. Daar wil ik één mee zijn. En hij ging naar zijn volksgenoten. Want hij lette op het einde. Waar gaat Egypte heen? En waar gaat Israël heen? En hij zag dat Israël een levende God had. En hij maakt de keuze van zijn leven. Hij legt alles wat hem winst was, legt hij voor Gods aangezicht. En dat wordt hem schade. En hij gaat naar het volk dat verdrukt wordt. Nou, als Asaf dan zo ver is dat hij in Gods heiligdom de heerlijkheid ziet. Dan zegt God, maar ik wil je nu geven dat je een analyse doet. Dat je weet waarom dat nu in je leven verkeerd ging. Omdat je niet meer in diezelfde fout raakt. En dat doet hij dan. Vers 21 zegt hij, toen mijn hart verbitterd was. Gert heeft daarover gesproken. En ik in mijn nieren geprikkeld werd. Dan zegt hij, toen was ik een grote dwaas. Wauw. Toen hij niet in het heiligdom geweest was. Toen dacht hij dat hij gelijk had. Toen zei hij, ik heb gelijk. En nu zegt hij, ik was een dwaas. Ik begreep er niets van. Ik was compleet geobsedeerd door dat aardevat. En ik zag de schat niet meer. En dan zegt hij, en ik was zonder verstand. Ik was een redeloos dier. Nou, dieren die reageren instinctief. Dieren kunnen de zaken niet op een rijtje zetten. Kunnen niet analyses maken. Maar die reageren. Ineens. En hij zegt, zo reageerde ik. Mijn jaloersheid had de leiding. En als ik iets zag, was ik verstreek. Ik had geen wil. Ik had geen mogelijkheid. Om die emotie tegen te houden. Ik was een verloren mens. Die bespeeld werd door andere mensen die het zelf niet wisten. En dat leven was mij een kwelling. Ja. Ik was een redeloos dier. Ja. Maar dan zegt hij daarbij, bij u bij u. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Als je in zo'n situatie bent, of ben geweest, dat bij u is belangrijk. Ik was zo in uw heiligdom, Heer. Ik ging zo naar de kerk, Heer. En ik dacht dat het allemaal goed was en dat ik gelijk had. En ik was trots dat ik naar de kerk ging, enzovoorts, enzovoorts. Maar Heer, ik weet nu dat het allemaal geen enkele waarde heeft voor u. Ik was in uw aanschijn, in uw aanwezigheid, een totale afwezige. Ik was een redeloos dier. Ik was een bitter mens. En toch stond ik daar de koren te leiden. Toch stond ik daar die muziek op te zwepen. En mijn bekwaamheid werd gewaardeerd. Toch maakte ik de tekst. Maar ik was niet bij u. In uw heiligdom. En toch was ik wel bij u. Maar u keek naar mij met intens verdriet. En u heeft mij met geduld begeleid. En dan zegt hij, Heer, zo was het, maar nu is het anders, zegt hij. En nu gaat hij over de schat praten. En dat doet hij magistraal. Dan zegt hij, nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dit is de schat. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Dit is de schat. Zie je dat? En moet je eens kijken wat hij dan zegt. Wie heb ik nevens u in de hemel? Dan zegt hij, ja, niemand. Dat is een retorische vraag, noemen we dat. En dan zegt hij dit. Nevens u begeer ik niets op aarde. Nou, heel die psalm gaat over het feit dat hij alles begeerde op aarde wat een ander bezat en dat hij miste. En daar werd hij door verteerd. En nu in Gods heiligdom wordt hij zo veranderd dat hij zegt, ik heb niets nodig. Je krijgt het grootste loon van God. Want als je een goddeloze bent, kost je dat geweldig veel geld. Je moet halssieraden kopen, je moet echt allemaal wat kopen, weet je, Ferraris kopen. Maar als je een kind van God bent, kan je geven. Want je hebt niets op aarde nodig. Alles wat je krijgt, is indrukwekkend. Ja, misschien ben je halverwege zo'n stadion en zegt je, ik heb wel veel nodig nog op aarde. Maar God wil je leiden en losmaken ook van het aardse. En die schat bij hem is zo geweldig. Luister, hij gaat nog verder. Hij zegt, al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken. Al zou mijn ademvat sterven, zegt hij. Mijn hartrots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Nou, dat is onze positie. Is dat niet indrukwekkend? Is dat niet de schat in aardewater? En dan neemt hij een samenvatting. Dan zegt hij, want zie, die verre van u zijn gaan te gronden. Gij verdelgt allen wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik tot mijn toevlucht gesteld. Ik wil al uw werken vertellen. Wat een prachtig getuigenis van de schat in aardevaten. En mogen God ons geven dat we inzicht krijgen in wat hij nu in dat heiligdom ontdekte. Wat daar nu gebeurde in zijn leven. Zodat we met Asaf deze weg mogen gaan. Want we hebben een schat in aardevaten. Opdat de kracht blijken van God te zijn en niet van ons. Amen. O Vader, dat uw heerlijkheid over ons komen, zodat we in elke omstandigheid op uw heerlijkheid mogen bouwen. Wat een getuigenis, Heer. Begeer niets meer op aarde, terwijl hij zijn leven verteerd werd. En hij tobde er dag en nacht over om alles wat op aarde was, wat de ander bezat. Deze verandering willen we in ons leven, Heere God. Wilt u die ons schenken? Ik bid u die ook, Vader, voor Bart, als die zo'n zware operatie moet ondergaan. Laat hem dat mogen ervaren, als ja, bij hem zo diep moet gaan in zijn lichaam. Wilt u zijn schat zijn, zijn gedachten vullen met die heerlijkheid? Wilt u met Benny zijn als hij door zo'n moeilijk dal gaat? En hem deze schat laten zien, deze heerlijkheid laten zien. En wilt u ons leiden, Heer, als we misschien als Asaf zijn, zo nog in de eerste helft van deze psalm, en we eigenlijk geobsedeerd zijn door het uiterlijke. Laat ons in uw heiligdom komen. Ja, in uw aanwezigheid. Opdat we met hem kunnen zeggen, ik begeer niets meer op aarde. Want al zou mijn hart en mijn vlees bezwijken, mijn erfdeel is God voor eeuwig. Halleluja. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.